Goed, goedemorgen iedereen. Sorry dat het een beetje laat was, maar er was een grote omleiding daar in Dixmude. En schijnbaar is er hier een soort, reunie van oude tractors of zo. Ah, oké, tractorzegening, ja. Ik heb ze bijna allemaal tegengekomen, denk ik. Dus... ja. ik heb er niet voor gebeden, eerlijk gezegd. Meer gezakkerd, dat zat er in de weg. Goed, maar ik heb al het gebed nog hier in het begin gehoord. En het was inderdaad voor mij deze week, of de voorbije weken, een rollercoaster van emoties. Dus vorige week, vrijdag, heb ik een begrafenis gehad van mijn schoonbroer. Maar ook van mijn zus, die dus eigenlijk op Moederkesdag, dus de dag na het sterven van mijn schoonbroer, uit het leven gestapt is. Nu, het is zo dat van mijn familie eigenlijk niemand die ik weet die gelovig is. En dat maakt toch wel een heel groot verschil uit. Behalve dus mijn kinderen en ook de schoonfamilie daarvan. Die zijn wel bijna allemaal gelovig. Dus zo'n groot verschil. Maar mij heeft het gewoon nog gestimuleerd om nog meer over de Heer te vertellen. Want ja, als er niks meer is, dan is het zo moeilijk ook om te troosten. Om mensen te troosten, dat is echt ongelooflijk. Dus... wij mogen echt dankbaar zijn voor de genade van God dat we hem mogen kennen. Dat is zo'n groot verschil, dat is ongelooflijk. Dus ook in diezelfde week heeft inderdaad de schoonmoeder van onze jongste dochter, dus dat is de Lia, dat is de vrouw van Corneel Crezé, misschien door sommigen gekend, die is vooral actief geweest ook in de Hoogstraten als voorganger. Is nog altijd verbonden met Vianova, dus gebedskringen en zo dat ze opzetten. Dat maakt wel een heel groot verschil. Daarom volgende week vrijdag begrafenis van. Dus die vrouw heeft een hartstilstand gehad, is er niet meer boven gekomen en zal dus vrijdag nu begraven worden. Maar dat is al een heel andere insteek. Ondanks dat het afscheid ook zwaar is, weet je waar ze naartoe is. En dit maakt zo'n verschil uit. Beste mensen, op zo'n moment besef je nog een keer van... waar zijn we mee bezig? Wel met mooie dingen, met goede dingen. En onze toekomst is verzekerd. Dus dat is heel iets anders. Dus we moeten daar echt blij voor zijn. En alstublieft niet zwijgen erover. Want er is een groot stuk van de wereld die verloren gaat nog voor het moment. Goed, ik wil ook nog iets zeggen over het gevangeniswerk. Een rollercoaster van emoties. Waarom? Ja, het is juist, mijn zoon is ook toegekomen verleden week zondag van Zuid-Afrika met zijn gezin. Voor een paar maanden. Dus je ziet, het is van het ene gevoel naar het andere. Blij en verdrietig. Maar bedankt voor jullie gebed. Ik voel mij echt, wij voelen ons echt gedragen daardoor. Dus je ziet wat dat het gebed doet in een leven. Ondertussen is het ook zo dat we dus gaan beginnen met een buddycursus voor de gevangenis, voor de ex-gedetineerden. En we mogen in de gevangenis van Oudenaarde mogen we filmen. We mogen zelfs heel doorheen de gevangenis gaan filmen. We mogen interviews afnemen. Dus als er mensen zijn die geïnteresseerd zijn in die buddywerking, dan mag je gerust je naam opgeven. Dus wij zoeken ook mensen in deze streek hier die als gevangenen vrijkomen, ondertussen ook kunnen begeleid worden, bijvoorbeeld naar een gemeente toe. Dus bijvoorbeeld in de gemeente van Kuurne, het is nu Bessem geworden, ze zijn verhuisd van gebouw. Hebben we dus nu een ex-gedetineerde die door een buddy begeleid wordt en de volgende stap is dat hij gedoopt zal worden in die gemeente en dat hij dus ook deel daarvan zal uitmaken. Dus dat is dankzij die buddy dat die stap, die overgang wel heel wat vlotter gemaakt wordt. Dus die buddywerking is heel belangrijk. Dus ook dat transitiehuis zit weer in de lift. Ik heb dat, ik weet niet, voor ik hier iets over verteld. Dus een transitiehuis is eigenlijk ook nog altijd een gevangenis. Kleinschalig. Een overgang naar de maatschappij waar dat ze goed voorbereid worden. En dus wij krijgen weer een kans om in Ieper zo'n transitiehuis op te richten. Dus in de tijd hebben wij de boot gemist omdat we geen gebouw hadden. Maar nu zouden ze hun voorwaarden veranderen. Ze vinden dus geen kandidaten genoeg. En ze willen het geven aan kleine VZW's. En ze zouden dus op voorhand al een budget geven, zodat je gebouw kunt in orde maken, maar ook dat je eventueel al personeel kunt aanwerven. Hè. Dus ik ben benieuwd, dus die oproep gaat er heel binnenkort komen. En dat zou toch fantastisch zijn dat we de eerste christelijke gevangenis hebben in België. Hè. waar dan we kunnen spreken over de vrijheid hè, in Christus. Ja, het is altijd komiek als we daarover bezig zijn. Hè. En zeker ook, ja, dus als Jezus zegt, ik heb gevangenen vrijheid gepredikt. Hè, of vrijheid wil ik hen geven. Goed, wel vanavond, of vanavond, ja, deze morgen ziet, ik ben een beetje mijn draai kwijt. Hè. Wil ik iets zeggen over de goede herder. Hè. De goede herder, maar wel in de laatste dagen van zijn leven. Want wat ik nog nooit eerder opgemerkt had, hè, vroeger, was dat er ook over de goede herder in de laatste dagen van... dat Jezus ook die term ook gebruikt in zijn laatste dagen, net voordat hij stierf. Hè. En dus daarom vond ik het wel heel bijzonder, hè, dat hij nog altijd spreekt van de goede herder. En dus ik wil het hebben inderdaad over zijn lijden, of over zijn herderschap en de vooravond van zijn lijden. En je ziet dat hij dan verzameld is met een groot deel van zijn, met zijn apostelen. Hè. En dat zij de apostelen die hem eigenlijk gaan opvolgen. Nu voor alle duidelijkheid, wij weten natuurlijk dat de Heilige Geest de plaatsvervanger is van Christus op deze aarde. Geen enkel probleem. Maar het rare is wel nu dat hij doorheen ons gaat werken, dat wij de ambassadeurs worden van de Heer. Hè. Dus zijn geest komt in ons wonen en hij gebruikt nu ons om ambassadeurs te zijn van hem. Hè. Dus we gaan straks een beetje kennis maken met deze ambassadeurs, de vertegenwoordigers die hij koos. En ik wil direct al met een heftig stuk beginnen en we gaan naar Matteüs hoofdstuk 26. Matteüs hoofdstuk 26. Matteüs hoofdstuk 26 en ik lees vanaf vers 30. Matteüs hoofdstuk 26 vanaf vers 30. Daar staat er, en na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen, hij zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven, en hier komt de tekst, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Doch nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Petrus antwoordde en zei tot hem, al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik nooit. Jezus zei tot hem, voorwaar ik zeg u, in deze nacht eer de haan kraait, zult hij mij driemaal verloochenen. Petrus zeide tot hem, zelfs al moest ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook al de discipelen. Ja, hé. Voilà, hier maken we direct... een beetje contact ook met de verkondigers, de toekomstige verkondigers van het blijde nieuws. En hier wordt ook meteen het beeld gebruikt van de herder en zijn schapen bij gevolg ook. En we gaan een beetje verder kijken naar het verhaal ook van Petrus. Maar in ieder geval, die apostelen, die discipelen zijn allemaal, wij gaan u nooit verraden. Dus wij gaan altijd dicht bij u blijven. Dus zij spraken allemaal zo. Dus het is niet alleen Petrus dat we onder de loep nemen. Maar al de discipelen zijn allemaal hetzelfde. Wij gaan u nooit verloochenen. En we gaan een beetje verder lezen. Daar kan het vervolg van het verhaal. Matteüs hoofdstuk 26 vanaf vers 30. Vanaf vers, 26 vanaf 69. En daar staat er. Petrus zat buiten in de hof en er kwam een slavin naar hem toe die zeide, ook hij waar bij Jezus de Galileer. Maar hij loochende het ten aanhoren van allen en zeide, ik weet niet wat hij zegt. Toen hij naar het portaal ging, zag een ander hem en ze zeiden tot hem, die daar waren, de man was bij Jezus, de Nazoreer. En wederom loonde hij het met een eed, ik ken de mens niet. Even later kwamen zij, die daar stonden, naar Petrus toe en zeiden, waarlijk ook hij behoort tot hen, want ook uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zwieren. Ik ken de mens niet. En terstond kraaide een haan. En Pieters herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had. Hier de haan kraait, zult hij mij 3 maal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. Hè? Dus misschien nog een klein beetje commentaar. Maar in ieder geval, voilà, daar heb je hem. Hè? De haan kraaide. Hè? Dus het was gebeurd, het was geschied. Hè? En als we een klein beetje kijken, zien we dat de eerste verloochening gaat over de persoon van Petrus zelf. Hè. Hij zegt, ja, ik was ik daar niet, hè. Ik weet niet wat hij zegt. Hè. Maar hij gaat een beetje verder. De tweede verloochening gaat eigenlijk over de persoon van Christus. Hè. En hij zegt, ik ken de mens niet. Allee, nog een tijd ervoor had hij gezegd, Jezus, u bent de Zoon van God. Hè. En nu zegt hij zelfs, kennen zelfs die mens niet. Hè. 3 jaar zijn ze samen geweest, meer dan 3 jaar. En hij zegt, ik ken hem niet. Hè. En de derde verloochening gaat dan over de beiden. Hè. Dus ten aanzien van zichzelf, maar ook ten aanzien van Christus. En ten aanzien van zichzelf, hij begint zichzelf te vervloeken, staat er. Hè. Hij begint, kun je dat voorstellen, hè, dat hij zelf begint te vervloeken. Hè. En dan een volgende stap is ook dat hij dan nog weer een keer zegt, ik ken de mens niet. Hè. Ik denk dat dit een van de diepste periodes is van Peters. Maar nog een keer. Allen hadden aanstoot, zullen aanstoot aan hem nemen, zegt Jezus. Hé. Voilà, dat waren de toekomstige geestelijke leiders. Hé, de stichters van het christendom. Hé. Beeld je in. Hé. Voilà, daar zijn ze. Het was dus erg gesteld met Peters, met het schaap Peters. Hé, maar ook met al die andere schapen. Hé. Maar laat me eerst iets zeggen over die goede herder. Hè. De goede herder zelf. Hè. Daarom, ik ben zo content dat ook in deze context het beeld gebruikt wordt van de goede herder. Hè. En er wordt al meteen in die verloochening wordt dat beeld gebruikt. Hè. En het maakt duidelijk van welke taak dat je ook krijgt in de gemeente. Of dat je nu in de kijker staat, zoals ik nu voor het moment. Hè. Of op de achtergrond, wel. We blijven dus allemaal schapen. Hé. Als we een herder hebben, hé, is het teken dat wij allemaal de schapen zijn. Ja? Goed, hé? En Jezus had niet alleen gezegd aan Petrus, je zult allen aanstoot aan mij nemen, je zult mij allemaal verraden. Maar wat had hij ook gezegd? Ik zal u voorgaan naar Galilea. Hé. Dus met die, wij zouden zeggen, moest er mij iemand verraden zo, hé, en verloochenen en zo, zei hij, je kent dat, hè? Maar Jezus niet, hè? Hij zegt al meteen, en ik zal u voorgaan naar Galilea. Dus wat wil dat zijn? Dus ja, hij weet, hij zal gekruisigd worden, hè? Maar hij zal opstaan, hè? En hij zal voorgaan naar, van Judea naar Galilea. Hè? Dat is eigenlijk onze goede herder, hè? Waarover dat we het hebben. Hè? En heeft altijd een uitweg uit onze miserie, uit hun miserie, maar ook uit onze miserie. Zelfs al storten wij ons compleet in de miserie, hij zal ons nooit verloochenen, staat er. Dus dat is ongelooflijk. Hij had voor. En als we gaan naar Marcus, dus we gaan even verder naar het Marcus-evangelie. Marcus hoofdstuk 16. Marcus hoofdstuk 16 vanaf vers 1. Daar lezen we het volgende. Dus het gedeeltje over de opstanding. Hoofdstuk 16 vanaf vers 1. En toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen om hem te gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon ophing, en ze zeiden tot elkaar, wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij opzagen, aanschouwden zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad. En ontsteltenis beving haar. Hij zeide tot haar, wees niet ontsteld. Jezus zoekt hij, de Nazareer, de gekruisigde, hij is opgewekt. Hij is hier niet. zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. En ze gingen naar buiten en vluchten van het graf, want siddering en ontzetting hadden haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Maar in ieder geval, vers 7 zegt nog een keer, maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij voorgaat naar Galilea, daar zult u hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. Zie, het is niet alleen een heer van woorden dat we hebben, maar een heer van daden ook. Zijn woorden en daden zitten op dezelfde lijn en dat is ongelooflijk. Dus hij zegt ook nog een keer, kijk, ik ga u voor. Gaat voor de apostelen, je moet weten, ze hebben dus 3 jaar aan een stuk zijn onderwijs gehad. Ze hebben zijn wonder gezien. Ze hebben mee wonder mogen doen. Hè? Wel, als hij dat doet met hen, dan zal hij dat ook met ons doen. Hè? Is het niet waar? Hè? We zijn nog armere schapen dan misschien deze apostelen hier. En hij zal ons voorgaan. Dus ik wil daarom ook nog een keer, naast de herder ook nog een keer iets zeggen. Dus hij had ons voor als een goede herder. Maar ik wil ook nog iets zeggen over de schapen. Hè? Over de schapen. Ik heb hier een mooie foto gevonden van een schaap. Hè? En laat ons eerlijk zijn, als je goed kijkt, dat schaap ziet er niet zo slim uit, vind ik. Het ziet er echt wel... ja. Wel, als we het hebben over schapen, dan denken we aan die romantische beelden. Ik heb daarnet Jezus met zijn schaapjes, zo, dat is heel romantisch. Of als we de slaap niet kunnen vinden van een schaap die over een omheining springt, zo, moet dan een schaapje stellen. Wel, ik kan u verzekeren, een schaap zal tegen die omheining springen. Dat is zo dom, dat is oerdom eigenlijk. Dus een schaap is oerdom, dus... Excuseer, maar die vergelijking met ons als schapen is eigenlijk niet zo fraai. Hè? Ik ga een paar voorbeelden geven. Toen ik een project had in Bulgarije, heb ik enorm veel schaapherders gezien. En ik heb ze zo'n beetje bekeken ook. En zeker ook de schapen. En nog een keer, een schaap is echt oerdom. Hè? In de eerste plaats, een schaap heeft geen oriëntatie. Hè? Mijn vrouw, ze is gelukkig niet mee vandaan, maar ze zou zeggen, Yvonne, dat past perfect voor u. Hè? Je hebt ook geen oriëntatie. En dat is waar. Hè? Dus je krijgt altijd verloren, gelukkig met de GPS. Zo. Maar voor de rest, ik, zelfs in Ypres moet ik nog altijd denken van, waar is nu de korte weg naar die plaats? Dat is ongelooflijk. Dus in die zin gaat dat meteen voor mij op, in ieder geval. Hè? Maar met oriëntatie bedoel ik ook dat je rap de weg kwijt bent. Hè? Ook geestelijk. Hè? En een schaap bijvoorbeeld, ja, vindt nooit zijn weg terug. Hè? Terwijl bijvoorbeeld een hond of een paard, hè, zet dat op een andere plaats terug. Wel, er is een grote kans dat dat terugkeert naar zijn baasje. Hè? Een schaap nooit. Hè? Is compleet verloren. We hebben dus ook schapen bijvoorbeeld op het werk waar ik ben. Dus dat zijn ook onder andere 2 soorten boerderijen, gerund door mensen met een beperking. En ik weet nog één keer, was er een schaap ontsnapt... Hè? En wij daarachter, ik was eerst alleen, dan met 2. Te vaal, de jongens, dat is bijna niet te doen. Je moet het echt wel klam zetten, eer dat we dat schaap konden pakken. Dus we hebben waarschijnlijk wel 5 kilometer gelopen aan een stuk voor dat schaap kwijt te geraken. Te kunnen pakken eigenlijk. Dus ongelooflijk. En zo dom, en de schaap denkt niet van, ik ga maar terugkeren, want ik ben niet te ver verwijderd. Nee, dat loopt maar. Ongelooflijk. Zo dom als een... Een schaap zo, hè. Ze zijn zo dom als een ezel, maar dat klopt niet, hè. Dat is eigenlijk zo beter zijn zo dom als een schaap, hè. Een tweede zaak is dat een schaap heeft ook geen bescherming tegen wilde dieren, hè. Van het moment, u kunt zich herinneren, hè, dat er wolven waren in België terug, hè. Wie waren van de eerste slachtoffers? De schapen, hè. Schijnbaar een gemakkelijk slachtoffer. Ik heb nog nooit gezien zo, als er iemand de schapen lastig valt, dat ze dan in een soort, dat ze elkaar gaan bijna verdedigen zo. Dat de sterkste van voor gaat, nu, een schaap is zo dom als dat maar kan. Een tweede zaak is ook, een derde zaak is ook, als een schaap geen omheining heeft, dat is raar, maar dat zoekt precies altijd de putten op zo. Dat vindt altijd de plaatsen waar het eigenlijk niet moet zijn en het valt ergens in. Denk aan die 100 schapen, dat ene schaap dat verloren was en zo, het zat daar eens vast in het struikgewas en zo. Dat vindt dus altijd, dat raakt altijd in de miserie. Dus het beeld van een schaap is dus niet zo mooi. En het gevolg is dus dat een schaap, heel logisch, een schaap heeft altijd de herder nodig. Dus het kan niet zonder herder. En zonder hem zijn we echt reddeloos verloren. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Als je niet door God geleid wordt, als je niet door de goede herder geleid wordt, dan zal er wel een slechte herder u zich moeien daarmee. En dus daarom, je kunt kiezen, wat ga je volgen? Word je in extreem geleid door mode, rijkdom en egoïsme? Wel, dat hoort allemaal tot het rijk van die slechte herder. En daarom, ik zou liever kiezen voor de goede herder. Ik weet niet of dat bij jullie is, maar ik zou toch veel liever voor die goede herder. En je moet dat weten, dat is een baas die beschermd geweest is. Die van alles verweten geweest is. En toch zegt hij, ik ga je leiden en ik heb je onvoorwaardelijk lief. Wie zou er zo in een baas willen? Wel, dat is onze Heer Jezus. Dus die leidt ondanks dat wij, ik weet niet wat allemaal uitsteken, oei, als domme schapen. En wat is eigenlijk ons probleem? Wel, laat ons eventjes gaan naar Johannes hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8. Er zijn veel redenen aan te geven waarom dat we hem niet laten leiden, maar ik wil er een paar noemen zo. Waarom volgen we hem eigenlijk zo weinig soms of veel te weinig? Wel, in Romeinen 8, Johannes 8, ja, excuseer, ja, mooi zeg. Ja, Johannes hoofdstuk 8, vers 12 tot 16 staat het volgende. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide, ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem, hij getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zei tot hen, ook al getuig ik van mezelf, toch is mijn getuigenis waar, want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga, maar hij weet niet van waar ik kom of waar ik heen ga. Hij oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand, en indien ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, want ik ben niet alleen, maar ik en die mij gezonden heeft. Dus een eerste oorzaak, denk ik, is eigenlijk dat we vooral wij oordelen naar het vlees. Of dat we dat nu willen of niet, heel vaak zijn we nog bezig met hetgeen wat voor ogen is. En dus daarom oordelen wij heel vaak naar het vlees. Ik ga een voorbeeld geven. Op een bepaald moment, het is iets wat heel lang geleden gebeurd is. En het was een vader die met zijn kindje in de trein zat. En iedere keer dat kindje begon in slaap te vallen, dan schudt die vader dat terug wakker. En op een duur, de mensen rondom begonnen te zeggen, is hij niet goed zeker? Allee, dat kind wil slapen, laat het dan slapen. Maar wat bleek, dat kind had ergens verhef genomen. Ik weet niet wat, afval van rattenverhef of zoiets. En hij had gebeld naar het ziekenhuis. Ze hadden gezegd, breng het zo rap mogelijk naar hier. En hij moest met de trein gaan. En de dokter had gezegd, zorg dat het zeker niet in slaap valt. Want dan zullen we het niet meer wakker krijgen. Dus om een beeld te geven van, wij zouden doen wat voor ogen is. En we zouden ons ook storen en zeggen, allee, wat doet die vader nu? Dat is een slechte vader. Maar die vader deed dat echt met een bepaald doel. Waarom? Omdat hij wist wat de oorzaak was van dat kind die continu in slaap wilde vallen. En hij wilde dat kind redden. Merk op, ja, het is inderdaad voor ons niet altijd makkelijk. Waarom? Omdat we soms niet verder zien dan onze neus lang is. Sommigen hebben een langere neus, kunnen nog een beetje verder zien. Maar in ieder geval, het is soms zo dat we niet langer, verder zien dan onze neus langer is. Daarom, ik moet denken ook aan dit beeld hier. Ik ga dat de volgende keer in september nog een beetje uitvoeriger behandelen. Want ik denk dat ik hier nog nooit gesproken heb over omgaan met teleurstelling met God. Nee, hè? Denk ik niet. Hè? Dus dat is voor september, denk ik. Maar in ieder geval, ik ga daar ook dat beeld gebruiken van de palmbomen. En dus als de Bedouinen een oase aanleggen met palmbomen, dan leggen zij op de kleine palmboompjes stenen. Zodanig dat die palmbomen wortel krijgen, diepe wortel krijgen, en pas dan die stenen omhoog duwen en een stam krijgen. Waarom doen ze dat? Wel, omdat inderdaad, als dat stormt en zo, en als ze te weinig vocht hebben, dat dus die palmbomen hun wortels heel diep in de grond hebben. En pas dan zijn ze machtig en krachtig om die stenen omhoog te duwen. En zijn ze dus ook heel dik van stam en weerstaan ze alle soorten weer. Hè. Dat is een beetje het thema dat de Heer ook met ons doet. Hè. Dus hij zorgt dat onze wortels, soms laat hij dingen over ons komen. Hè. Die zorgen dat we een soort steen op onze hoofd krijgen, bij wijze van spreken, en dat we onze wortels dieper en dieper in Christus gaan steken. Dat is eigenlijk de bedoeling. Hè. Dus als er ons iets overkomt, dat wil niet altijd zeggen van, dat God zegt, oh, prachtig, hè, ik ga een keer een beproeving geven. Zo, hè. Dus het is geen sadist God dat wij hebben, in tegendeel. Hè. Maar soms laat hij dingen toe, gewoon omdat we nog dieper onze wortels in hem zouden hebben. Hè. Dat is eigenlijk soms de manier waarop dat wij groeien in hem. Goed, en een tweede zaak is ook, wij hebben heel vaak te voorwaardelijk lief. Ik ga nog een voorbeeld geven uit het leven van Jacob in Genesis hoofdstuk 28. Denk ik, ja. Genesis hoofdstuk 28. Wat mij ook geraakt heeft, is dat er eigenlijk in de Bijbel, bijvoorbeeld over het leven van Isaac, ga je niet zoveel vinden. Hè? Heel weinig. Maar over het leven van Jacob staat er enorm veel in. Hè? Nochtans, Jacob betekent letterlijk de bedrieger. Hè? Wel, uit Jacob is Israël voortgekomen. Hè? Dus hij kreeg uiteindelijk een nieuwe naam, Israël. En ik vind dat zo prachtig. Hè? Als hij het met Jacob kan doen, dan kan hij het ook met ons doen. Hè? Dus dat we totaal veranderen. En dat geeft me altijd een grote hoop. Hè? Zeker ook als je kijkt wat dat er allemaal gebeurt met Jacob. Bijvoorbeeld die droom dat hij krijgt. In hoofdstuk 28, vanaf vers 10. Genesis 28, vers 10. Hè? Dat staat er. Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran, dus hij was op de vlucht dan. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergaan was. En hij nam een van de stenen der plaats, legde die onder zijn hoofd en hing op die plaats slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. Dus dat toont ook een beetje dat beeld dat eigenlijk dat er continu activiteit is tussen de hemel en tussen de aarde. Hè. Dus ook voor ons. Soms zouden wij daarin verschieten, maar ik denk, moesten wij plots allemaal zo ogen krijgen waar dat we het geestelijke kunnen mee zien, dan zouden we verschieten wat God continu mee bezig is in ons leven. Maar goed, dus het was ook bij Jacob zo. Hij mocht een keer even achter de coulissen kijken. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide: ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop hij ligt zal ik aan u geven en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde en gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar hij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik het gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Dus je ziet een heleboel beloften. Hè? Dus ook als een nageslacht zou worden ontaalbaar worden, hè? Wij zijn een beetje dan aangeslacht, hè? Dus we behoren daar al toe. Prachtig, hè? Maar dus naar het oosten, naar het westen, naar het zuiden, hè? Naar het noorden, zou het nageslacht uitgebreid worden. En hij zegt, ik zal u overal behoeden en u weer brengen, ook naar het land Israël, hè? Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd, zegt hij. Hè? En toen staat er, toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij, waarlijk, de Heer is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan een huis Gods, dit is de poort des hemels. Ja, nu begint hij een beetje te overdrijven zo. Hè? Was dat wel de poort des hemels? Nee, ik denk dat er overal poorten zijn. Hè? Maar er is maar één weg natuurlijk. Hè? De volgende morgen vroeg nam Jacob de steen. Ik bedoel daarmee dat God overal is. Dat niet enkel door op die plaats was, maar dat hij eigenlijk overal is. En de volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, staalde die tot een oprechte steen en goot er olie bovenop. En hij noemde die plaats Betel, maar tevoren was de naam der stad Luz. En Jacob deed een gelofte. Hier moet je luisteren naar zijn gelofte. Indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten en kleren om aan te trekken, en ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een oprechte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat hij mij schenken zult, zal ik u stipt de tiende geven. Amai, dus die haalt nogal de belofte van God neer. Hè? God had net gezegd, je zal een ontaalbaar geslacht hebben. Ik ga je overal behoeden waar je gaat. En wat zegt Jacob? Wel, als ik op tijd mijn stutje kreeg, dan ben ik content. Dan zegt hij, dan zal God mij tot een heer zijn. Dan mag hij mijn baas zijn. Hij draait precies de zaak om. En hij zegt, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En als ik gewoon behouden tot het huis van mijn vader kan terugkeren. Amai zeg. Wat een reducering van de belofte van God. Die zegt dat hij juist een ontelbare en dat hij heel de aarde bij wijze van spreken onder zijn hoede zal krijgen. Niet van. Dus wel, dat is eigenlijk een beetje wat wij ook heel vaak doen. Zonder dat we het weten. Dat we soms geniepig zeggen, God kijk, als je dat en dat in mijn leven doet, dan moet je met een baas zijn. Maar wat we vergeten is op dat moment dat wij aan het voorlopen zijn. En niet zomaar aan het voorlopen, we zijn voor zijn voeten aan het lopen. En we struikelen dan natuurlijk. Dus nee, hij wil vooraan lopen. En heel vaak zeggen we, oké, Heer, neem maar plaats in mijn schip. Ik zal echt wel sturen, zet maar naast mij. En de Heer zegt, nee, ik wil sturen. Dat is zo moeilijk. Ik weet ook bijvoorbeeld, in auto rijden, mijn vrouw kan heel goed rijden. Maar toch, ik heb zo moeite om dat stuur over te geven. Nochtans, ze rijdt veel rustiger dan ik en zo. Maar het is gewoon het kwestie van dat stuur vast hebben. En zelf te mogen sturen. Wel, de Heer wil eigenlijk in ons leven leiden. Hij wil de herder zijn. Hij wil voorgaan. En het is een beetje zoals deze tekst zegt ook in 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 19. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Laat ons alstublieft de zaak niet omkeren. En zeggen, God mag je wel content zijn met mij. Zie me hier staan zo, dus ik ben weer aan het preken zo, en dat loopt hier goed. Dus, Ivan, goed, zijn goed bezig. Nee, daarover gaat het niet, beste mensen. Hij moet de leiding nemen. En dat is zo'n uitdaging, iedere keer weer. Ook zelfs, deze preek bijvoorbeeld heb ik al een paar keer gegeven zo. En het blijft voor mij iedere keer een uitdaging om mij afhankelijk van hem te stellen. Want je kunt dingen doen uit routine, omdat je het al veel gedaan hebt en zo. Maar dan gaat hij niet voor, dan leidt hij niet. Dus ik ben heel content dat jullie bidden voor mij, want ik heb dat eigenlijk wel nodig. Omdat ik ook zou de leiding laten aan hem, want ik ben ook zo een van die domme schapen. Moet dat gerust zijn. En ik zeg het, mevrouw is niet mee, maar ze zou nog een paar dingen kunnen vertellen van mij. Dus daarom heb ik gezegd, moet vandaag niet meegaan. Ik moet dan een paar dingen vertellen. En je zou veel te veel ja knikken, dus beamen, het is al genoeg zo. Dus laat ons alstublieft ons overgeven aan deze goede herder. Het is echt een goede herder die onvoorwaardelijk ons lief heeft. Die weet wat wij nodig hebben als schapen. En wij hebben hem echt nodig, iedere dag weer. Heer, dank u dat we echt mogen beseffen dat u de goede herder bent, Heer. En dat u zelfs in het droevigste moment van uw leven, Heer, hier op aarde, dat u toch meteen al dacht naar de toekomst toe, Heer. En dat u niet zegt van, oké, u zal mij verraden en het is gedaan hier. Nee, Heer, u zegt, ik ga u voorgaan. Ik ga u blijven leiden. Ik ga u zelfs vervullen met mijn geest. Ik ga in u komen wonen. Ongelooflijk, Heer, als wij dit telkens weer mogen beseffen. En ook beseffen dat u een Heer bent waar we naartoe mogen gaan straks. En waar het leven niet eindigt, maar in tegendeel waar het gedaan is met onze zonde, met de droefheid, met wanorde in deze wereld hier. Wij zien daar echt naar uit. Dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.